Nieuwsgierigheid?
Dat begreep ik uit de inleiding dat er werd gezegd, in principe hebben wij 2 mensen beschikbaar en wij zouden dat werk, wij zouden dat eigenlijk kunnen doen. Daar is ruimte voor.
Er is ruimte voor. Ik heb nu niet per se tijd over in mijn agenda, maar dan zouden we dat nog na moeten denken.
We zouden dat kunnen uitvoeren.
Dat zou binnen onze functie passen. Ja, er zijn gemeentes die daarvoor kiezen om dat wel te doen, bijvoorbeeld met de gedragswetenschappers die zij in dienst hebben.
En er zit een verschil in of het binnen de functie past of dat je het kan uitvoeren natuurlijk.
Nee, dat past binnen de functie.
Het past binnen de functie, ja. En er is nog helemaal niet nagedacht over hoe dat dan in de praktijk eruit zou moeten zien. Of het aantal uren of testmateriaal of alles wat daarbij komt kijken. Daar is nog niet over nagedacht.
De wethouder een aanvulling en dan de heer Riksbos.
Ja, maar een hele kleine aanvulling op wat je net zei over specialistische zorg of basiszorg en de landelijke discussie daarover. De landelijke discussie gaat primair veel meer over de vraag wat is nu eigenlijk zorg. Er zijn gemeentes waarin bedrijfjes zitten die over de schrijfhouding op school van kinderen onderzoeken doen. En die gaan in de school toe en zeggen wij screenen of jullie kinderen een fijne schrijfhouding hebben. En als dat niet zo is, mogen ze bij ons komen en gaan hun begeleiden. Dat is een fantastisch businessmodel, want je gaat bij die scholen, zit je al die kinderen binnen, wordt veel geld aan verdiend. En er zijn ook mensen die dat betalen. Nou, de vraag is, zijn dat soort dingen vallen die onder jeugdzorg, ja of nee? En die vraag, die essentiële vraag van wat is nu eigenlijk jeugdzorg en wat niet, die vraag moet landelijk langzaam maar zeker opgepakt worden. En dat is een maatschappelijke discussie ook.
Meneer Riksbos.
Ja, dat is inderdaad een heel interessante discussie. Ik denk nog steeds ook aan de driehoek die Wil Evers hier wel eens op het bord heeft gezet. Hè, van, je moet zo dicht mogelijk bij de persoon die het betreft beginnen, hè, dus in de thuissituatie. Dat vind ik ook een hele goede aanpak. En die specialistische verwijzing, ja, dat moet je eigenlijk alleen doen op het moment dat het niet anders kan. Hè. Dus de grip op die verwijzingen, dat is dan ook een van de grote punten waar we nu tegenaan lopen bij de uitvoering van de jeugdzorg. Ik vroeg me dus ook af tijdens het verhaal van nou, hoeveel verwijzingen vinden er plaats waar jullie geen grip op hebben, omdat je het gewoon niet weet, omdat het gewoon totaal buiten jullie omgaat. Dat was wel zo'n ding. En vervolgens de vraag van nou, hoe krijg je daar nou beter in beeld en hoe hou je daar nou de vinger aan de pols? Kijk, en wat het gevoel wat mij heel vaak bekruipt is dat er heel vaak van alles en nog wat wordt voorgeschreven zonder zeg maar een hele goede afweging te maken van nou, is er nou inderdaad de meest adequate oplossing voor deze kwestie. En ik hecht erg aan het sluiten van het netwerk rond de persoon, dat je dus ook inderdaad overleg hebt met relevante partijen om gewoon tot de beste aanpak en de beste oplossing te komen. Maar liefst wat ons betreft zo dicht mogelijk bij de persoon. Dus afrondend, mijn concrete vraag is wel van nou, hoeveel verwijzingen vinden plaats waar je dus ook geen grip op hebt.
Ik heb totaal geen aantallen paraat, dat wil ik even vooraf aangeven. Wat wel echt een speerpunt is op het moment dat we grip willen krijgen op die verwijzingen. En dat heeft er met name mee te maken dat die verwijzingen eigenlijk via 2 stromen kunnen gaan. Hè, via de huisarts of andere specialisten en door onszelf. En we hebben zelf intern allerlei checks ingebouwd, zeg maar, door jeugdconsulenten die zich alleen maar bezighouden met de beschikkingen. Zij zijn verder geen hulpverleners. Maar wanneer een hulpverlener bij ons in het team denkt, dat is toch nodig, ik ga het niet meer zelf doen, maar ik ga er een beschikking voor afgeven, wordt die eerst intern een aantal keer gecontroleerd en wordt daarover het gesprek gevoerd met elkaar. Aan de andere kant, het stuk rondom de huisarts en de andere medische verwijzers, daar proberen we grip op te krijgen, maar dat is nog wel iets wat echt zeker
bij de
ontwikkeling vraagt.
Ja, de wethouder wil graag even een aanvulling geven, meneer Riksbos, dan bent u in de beurt.
Ja, we hebben in de kwartaalrapportages kun je tegenwoordig ook zien waar dat vanuit doorverwezen wordt. Dus dat is, op zich geeft dat wel enig inzicht. Wat je natuurlijk vervolgens nog een discussie erachteraan is, de discussie, wordt dan ook de zorg geleverd die je verwacht en hoe goed is die zorg dan? Dan gaat het over contractmanagement en afspraken met de aanbieders enzovoort. We weten ook dat een aantal zorgaanbieders, iedereen van hoort dat het follow the money onderzoek enorme winsten maken waar je ook iets van kunt vinden. En op dat stuk zeg maar komt later dit jaar nog terug in de commissie. We zijn er nu met de Peelgemeente ook expliciet naar het contractmanagement aan het kijken, maar het zit echt eigenlijk buiten zorg en Deurne, hè, dus vandaar dat ik het even apart benoem. Om ook te zorgen dat soort aanbieders ook gewoon dat werk doen wat ze moeten doen. En ook daar een diagnose stellen en een behandeling starten is één, maar waar ga je dan de controle ook nog voeren dat dat op een goede manier gebeurt en dat de uren geleverd worden die geleverd moeten worden en dat er ook een resultaat behaald wordt.
Ja, het is meer Hicksbos een vraag, dus zij mag reageren en dan gaan we naar mevrouw Beijers.
En hoe krijg je dan grip op die verwijsroutes die buiten de gemeente omlopen, waar je dus eigenlijk alleen de factuur hoeft te betalen?
We hebben inmiddels in alle huisartsenpraktijken, bijna alle huisartsenpraktijken in Deurne, gezins- en jongerencoaches gekoppeld. En die samenwerking moet eigenlijk wel tot stand gaan brengen dat de huisartsen eerder naar ons verwijzen. Zeker met het uitgangspunt dat wij meer dan 10 minuten of een kwartier de tijd hebben en ook meerdere gesprekken kunnen uittrekken om tot een bepaald plan te komen. Daarbij zien wij mensen eigenlijk altijd in de thuissituatie, dus ook een eerste gesprek vindt plaats tijdens een huisbezoek, waarbij je gewoon meer en andere dingen ziet dan wanneer je de patiënt 10 minuten in de spreekkamer hebt zitten. En daarnaast zien wij ook de verwijzingen die binnenkomen vanuit de huisarts en proberen we als daar opvallendheden in zitten, ook vanuit die kant, wanneer de verwijzing eigenlijk al gedaan is, toch nog contact op te nemen met de huisarts en daarover het gesprek aan te gaan. En dan zie je toch bij de meeste huisartsen dat daar ook inmiddels iets begint te ontstaan van, oh ja, dat is eigenlijk een ander inzicht, maar ik kan me daar wel in vinden. En in het begin was het veel meer zo, ja, wat doen jullie in ons vaarwater? En nu heb ik het gevoel dat er meer samenwerking ontstaat.
We gaan naar mevrouw Beijers.
Ja, over het stukje GGZ-diagnostiek toevoegen, daar was ik eerst heel enthousiast over om dat te lezen, om dat toe te voegen aan de expertise van Zorg in Deurne. Ik denk dat het aansluit bij de kantelingsgedachte, hè, korte lijnen, dicht bij de mensen, zorg aan de voorkant. En ik denk ook dat door dit toe te voegen kan er vanuit een vroeg stadium, als je al bij de gezinnen binnen bent, hè, al op huisbezoek, vanuit dat perspectief ook gekeken worden en ik denk ook wel latere problemen voorkomen worden. Ik denk, nu dat ik ook wel jullie dilemma hoor en de voors en de tegens, ik denk daarbij ook wel dat het wel belangrijk is dat het wel een keuze moet zijn. Hè? Dus dat je het wel kan doen, dus een soort van in het grijze gebied of zo, maar dat het ook nog altijd kan door een tweede lijnsaanbieder.
Okay. Je had nog vragen? Geen vragen?
Nee,
dan ronden we. Ik kijk even of er nog vragen zijn. Dan doe ik dat eerst en dan gaan we daarna met de discussie verder. Mevrouw Bergfans, vragen?
Ja, dank u wel. Ik vroeg me af in het kader van die diagnostiek GGZ, in hoeverre ook rekening gehouden is met de rapportage van het Nederlands Jeugdinstituut van juli vorig jaar. En daar wordt eigenlijk, die rapportage heet de jeugd GGZ na de jeugdwet. Daar wordt eigenlijk, eigenlijk voor gepleit om met name te sturen op triage in plaats van op diagnostiek bij gemeente zelf. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Het rapport ken ik niet, maar het idee van een triage is denk ik dat je met name in overleg met elkaar, met de betrokken partijen, tot een bepaalde conclusie komt. Bedoelt u dat daarmee?
Nou, eigenlijk met name om risicovolle situaties en urgente situaties te kunnen herkennen en daardoor ook sneller te kunnen handelen. Er wordt eigenlijk ingezegd van als je diagnostiek toe gaat voegen, dan loop je juist het risico dat je een hele goede diagnose wil stellen en daar echt je best voor doet, terwijl je misschien acuut moet handelen en dat het gaandeweg ook opgelost kan worden en beter misschien.
Ja, ik vind het wel een mooi punt dat u aankaart, want het uitgangspunt wat wij eigenlijk heel erg hanteren is dat diagnostiek echt iets moet toevoegen. Heel vaak denken ouders, of nou heel vaak, ouders denken wel eens door een onderzoek ook de oplossing te hebben, terwijl alsnog de oplossing vaak ligt binnen het netwerk en dat de ouders aan de slag moeten en de jongeren of het kind zelf aan de slag moet. Dus wanneer eigenlijk de aanpak in het gedrag van het kind al vrij duidelijk is, zullen wij niet pleiten voor onderzoek, want dan zien we daar niet per se de toegevoegde waarde van in. Soms is het aan de andere kant wel zo dat je blijft zoeken met elkaar en allemaal niet helemaal je vinger erop kunt leggen wat nou precies speelt, wat er aan de hand is. En dan kan diagnostiek wel van toegevoegde waarde zijn. Maar zeker in risicovolle situaties gaan we veel liever met de praktijk aan de slag en met het netwerk rondom het gezin heen, in plaats van aan te willen sturen op een diagnose.
Mevrouw Bergfans nog, of was het zo duidelijk?
Ja, mijn vraag is beantwoord.
Ja, dat is voor nu de vraag, ja.